Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is deze middag-biddagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu samen zingen uit Psalm 136, vers 1, vers 2 en vers 25. En het refrein is steeds: want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En gunst, dat is dat God goed is voor zondaren. En we hopen dat we in die houding vanmiddag ook mogen bidden en het van de Heere verwachten, groot en klein. Psalm 136, vers 1, 2 en 25. Wij doen eerst belijdenis van Gods trouwe zorg. Aan de hand van zondag 10 uit de catechismus gaat over de voorzienigheid van God. Dat is Gods trouwe zorg over de wereld en ook vooral over de kerk. En aansluitend zingen we uit Psalm 67 vers 7. Vers 3. God is ons genegen. Onze God geeft zegen. Hij die alles geeft. Hij zal zijn geprezen, hem zal alles vrezen wat op aarde leeft. Psalm 67, vers 3, na de geloofsbelijdenis vanmiddag uit zondag 10 van de catechismus. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God? Dit, de almachtige en alom overal tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, als ook alle schepsels, als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dit, dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig moeten zijn, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog overkomen kan, een goed en vast vertrouwen hebben op onze getrouwe God en zaligmaker. Dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn vaderlijke hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Bidden we eerst om de zegen van de Heere over de opening en bediening van zijn woord. Heere, zomaar midden in de week op deze middag zijn we hier samen in de kerk of luisteren we door de kerkradio. Wij willen ons oefenen ook midden in de week om afhankelijk van u te leven. Om te bidden voor alle grote en kleine dingen in ons leven. Zo dat we het besef hebben dat ze van u komen en dat ons dat afhankelijkheid geeft van u, Schepper, Heere, Zaligmaker, Vader, God, Eeuwige, Enige God. En we zijn dankbaar dat de kinderen er ook mogen zijn, Heere. Wilt u zelf ons leiden? Wilt u zelf door de preek ons in de houding brengen van het gebed, om inderdaad ook alle dingen van u te verwachten. De grote en de kleine dingen, de kinderlijke dingen, de dingen van onze kinderen, maar ook de dingen van ouders en ouderen. De dingen van het persoonlijke leven en de dingen van het openlijke leven in de samenleving. Wilt u zelf door uw woord en geest met ons zijn, Heere. En laten merken dat u van ons af weet. Ook als we er misschien heel moeilijk voor zitten. Of juist heel dankbaar. Wilt u de dominee zegenen als hij uw woord mag uitdragen. En laat het ook mogen landen in de harten van kinderen, Heere. En laat het mogen landen door uw Heilige Geest in de harten van ouderen. En dat we een band krijgen aan u, zodat we u lief hebben en willen dienen. Dat moeten we van u leren. En dat moeten we versterken door eerbiedig te luisteren naar uw woord. En afhankelijk te bidden. Om het dan ook te laten zien in het leven van elke dag. Wilt u zo met ons zijn. Ook met de organist en de koster, met de kinderen in de kerk, de oudste en de jongste, en met allen thuis en hier. Heren, we leggen deze eredienst voor u neer. We bidden het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees het gedeelte dat ik opgekregen heb van de scholen. 1 Koningen 18, en daarvan vers 1 en 2, en vervolgens vers 17 tot en met 41. Bekende geschiedenis, 1 Koningen 18, vers 1 en 2, en aansluitend de versen 17 tot en met 41. Eén Koningen 18, vers 1 en 2. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam in het derde jaar. Ga, vertoon u een Achab. Want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. En dan verder bij vers 17. En het gebeurde toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei, bent u diegene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei Elia, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader. Doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei, roep met luider stem, hij is immers een god. Hij is vast in gedachten, of hij heeft zich vast afgezonderd, of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Zij riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was, dat ze in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. En er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob tot wie het woord van de Heere was gekomen. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de 2e maal en ze deden het voor de 2e maal. Verder zei hij, doe dat voor de 3e maal en ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen. En Elia voerde hen af naar de beek Kishon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Ahab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 100, alle coupletten. Psalm 100 in haar geheel als inleiding op de prediking. Thank you. Straks na de preek zingen we uit Psalm 43 vers 1. Tegelijk een overgang naar het bidden. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En wat er verder volgt. Psalm 43 vers 1 na het amen van de preek. De tekst is genomen uit het gelezen schriftgedeelte als uitgangspunt voor deze bekende geschiedenis. En de tekst vinden we in de verzen 37 tot en met 39. Koningen 18, vers 37 tot en met 39. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent. En dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof, zelfs het water in de geul likte het op. En toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, jongens en meisjes, ik las in de toegestuurde leiding voor de prediking van de school dat het ook over hinkelen ging. Nou, jullie kunnen allemaal wel hinkelen, hè? Dat doe je op één been. En als je goed je evenwicht kunt bewaren, dan kun je heel goed hinkelen. Het is een heel spel waar je helemaal in op kunt gaan. Op één been hinken. Eigenlijk is het woord hinken het woord van 1 Koningen 18, van het bekende verhaal wat we samen uit de Bijbel hebben gelezen. Alleen, als je niet goed je evenwicht kunt bewaren, dan kan je zo vallen tegen de grond. En dat is nu eigenlijk wat de profeet, de dienstknecht van de Heere, aan Israël vraagt. Waar hinkel je nou eigenlijk naartoe? Want ze hinkelden eigenlijk tussen twee goden in, alsof dat zou kunnen. Is de Heere nou God? Of is de Heere niet de echte God? En ze hinkten op twee gedachten. Ze konden het evenwicht niet vinden. En eigenlijk reken je dan helemaal niet met God. Dus ze lazen ook niet meer in de Bijbel. En dan geeft God een hongersnood. Want God zegt, als je niet wilt horen, dan zul je voelen. En eigenlijk zitten we in 1 Koningen 18, midden in die hongersnood. En geeft God uiteindelijk er een einde aan. En dat niet alleen maar om een gevulde maag te geven, hè, want dat willen de mensen allemaal wel, als ze maar kunnen eten en drinken en vrolijk zijn. Maar met de bedoeling, zegt de tekst, om nou dat hinken op twee gedachten, aan wie zal ik mijn hart nou geven, te vergeten en voor de Heere te knielen. God wil hun hart volmaken. En daarom zegt Elia eigenlijk in zijn korte, kernachtige preek, dan moet je eens luisteren wat de tekst is. Wie is nu eigenlijk de echte God? Dat is eigenlijk de korte preek van Elia. En hij laat dat zometeen met het bouwen van het altaar ook echt mooi zien. Dus het thema voor de preek, voor vanmiddag ook, is wie is nu eigenlijk de echte God? Vraagteken, uitroepteken. Daar willen we naar luisteren. Drie aandachtspunten. Wat is de aanleiding dat Elia dat zegt? Dat is het eerste. Het tweede is, wat is de inhoud? Hoe weet je nou dat God echt God is? En in de derde plaats, wat heeft dat nou voor gevolg voor je eigen leven? Dus het thema voor de preek is, wie is nu eigenlijk de echte God? Aanleiding, hè? Waarom zegt Elia dat? En hoe kom je daar nou achter? Tweede, en wat werkt dat nou in je eigen leven uit? Nou, ik zei al, Israël die hield niet meer echt van God. En daar waren ze natuurlijk zelf wel schuldig aan. Maar koning Achab, dat was een koning die gaf het volk ook geen voorbeeld dat je de Heere echt moet liefhebben. Die trouwde al een heidense prinses en die ging gewoon zijn eigen gang. Als die maar te eten had, en dat had Achab nog wel, ondanks de hongersnood. Dus bijbellezen deden ze niet meer. En dan staat er ergens in het Oude Testament, als God dan de mensen niet kan bereiken via het oor en via het oor naar het hart, dan kan God een hongersnood geven, zodat de mensen het in hun maag voelen, dat hé, er is toch iets aan de hand, want er is geen brood meer op de plank. Ja, Achab die heeft nog wel wat in zijn bakkerijen hoor. Maar hij geeft Elia wel de schuld. Als ze elkaar tegenkomen zoals we gelezen hebben, dan heeft Elia een woordje voor de koning klaar, want die durfde tegen Achab te praten. Maar Achab die is ook heel boos op Elia. Zo ben je daar, jij die Israël in het verderf gooit. Nee, zegt Elia, dat doe ik niet, dat doet u. Ja, jongens en meisjes, we leven in een tijd dat het economisch wat slecht gaat, hè. Misschien is je vader of je moeder zijn of haar baan wel kwijtgeraakt. Of je opa, je oma. Ik hoorde gelukkig van de week dat er ook weer mannen waren die weer een nieuwe baan gekregen hadden. Een lichtpuntje. Zo is het hier ook. Zou het nou zo kunnen zijn? Heel veel Nederlanders die geloven niet meer in God, hè. Je vader en je moeder wel, en je opa en je oma wel. Maar een heleboel Nederlanders geloven niet meer in God. Dus via de Bijbel kan God ze niet meer pakken. Ze gaan niet meer naar de kerk, dus via hun oor komt God niet meer bij hun hart. Zou daarom misschien het economisch slechter gaan in Nederland? Dat God in de hemel toch laat merken, uiteindelijk ben ik de baas over alle dingen. Niet dat God er plezier in heeft om je te plagen hoor. Dat doet de afgod, dat doet de afgod. Maar God wil je eigenlijk stilzetten. Zoals in 1 Koningen 18 ook hè. En daarom is het zo mooi dat wij biddag houden midden in de week. Natuurlijk bidden we elke dag en elke zondag. Maar het gaat niet goed met Nederland. Natuurlijk, fijn dat jullie er zijn. En we hebben een fijne gemeente en er zijn nog heel veel kerkgangers. Maar als je het in het hele land ziet, wat hebben we het nodig om als volk, als koningshuis, ook als kerk, weer echt te leren bidden. Echt alles aan de Heere vragen. Heel afhankelijk. Dat mag. Je mag alles aan de Heere vragen. En daarom vind ik het altijd zo mooi dat er ook een biddag is, zo midden in de week. En straks een dankdag. En dat jullie er zijn, kinderen. Want het feit dat je er bent, is hopelijk een teken ervan dat jij die vraag van Elia, wie is nu de echte God, beantwoord met God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Dus de hongersnood in 1 Koningen 18 was eigenlijk van de hemel een aanwijzing, mensen, zoek de Heere en leeft. Dat is het eerste. Het tweede. Agab die is niet voor niks, ontmoet niet voor niks Elia. Elia is naar Agab gestuurd, want die driejarige droogte, dat er geen eten was, geen brood op de plank, geen drinken. Dat was een straf van God, een waarschuwing van de hemel. Maar God, ik zei het al, die heeft nooit plezier in plagen. God wil stilzetten en dan komt God weer met voorspoed. En daar zijn we aan toe in onze tekst. En dan zegt Elia zo heel royaal, nou die Baalpriesters, hè, 450. Laat zij nou een offer uitkiezen voor hun God, een mooi stierkalf. En dan zal ik ook het andere kalf dat overblijft, dat is dan misschien minder in kwaliteit, maar dat maakt Elia niet uit. Dan zal ik het andere stierkalf aan mijn God offeren. En dat doen we het zo, dan moet je eerst wel water op dat offer gieten, want het vuur moet van boven komen. Je had van die goochelaars in die tijd, weet je wat die deden? Die deden net alsof ze, die wilden bewijzen dat hun afgod de echte God was. Hè? En dan deden ze smeulend hout onder het droge hout op het altaar. En dan, als de wind daar wat door blies, hè, dan kwam er opeens spontaan vuur uit. Nee, Elia zegt, je moet helemaal kletsnat maken, kletsnat. En dan de God die vuur van boven geeft, dat is de echte God. Eerst zegt het volk niks, later zijn ze het ermee eens dat het zo gaat. Ja, dat volk moest ook maar niet te veel zeggen, want ze deden niet meer aan God onder leiding van koning Agab. Nou, die Baalpriesters met z'n 450, sympathiek van Elia, die mocht het eerst doen. Je ziet ze bezig, mens, met het slachten van dat offerdier en dan maar precies klaarmaken en dan gaan ze beginnen, hè. Maar weet je wat er in een psalm staat? Afgoden, die hebben wel oren, maar ze horen niks. Afgoden, die hebben wel een mond, maar ze zeggen niks. Afgoden, die hebben wel ogen, maar ze zien niks. Je hebt er niks aan. Ja, weet je wat je aan een afgod hebt? Die voert van God af. Maar dat moet je net niet hebben. En, nou, Elia, dat is wel een hele degelijke dominee, denken jullie misschien, hè? Dat is ook best wel een degelijke dominee geweest. Maar Elia had ook humor, kinderen. Dat vind ik zo mooi dat dat in de Bijbel staat, hè? Ik zal het nog een keer lezen. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met de Baalpriesters begon te spotten. En zei, roep met luider stem. Jullie God hoort het niet. Je moet wat harder schreeuwen. Of, hij zit vast in gedachten verzonken. Zo'n filosoof, weet je wel. Of hij is even naar de wc. Ja, mag ik dat op de preekstoel zeggen? Zo staat het er. Hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast met vakantie. De humor van de degelijke dominee Elia met de afgod. Nee, je mag nooit spotten met iemands religie. Maar Elia, die heeft zo'n verdriet dat die Baal onder leiding van Agab en Izebel zulke lelijke dingen over God hebben gezegd. Weet je wat ze zeiden? Baal was een vruchtbaarheidsgod. Wij hebben best nog wat brood. Jullie God kan niet voor brood zorgen. Moet je bij Baal zijn. En nu hun God niet antwoordt. Dat duurt al een halve dag. Nu heeft Elia humor met de afgod. Maar ze worden alleen nog maar venijniger. Hè? Ze gaan zich snijden met messen en ze springen tegen het altaar aan. Dat is nou het typische van een afgod. Hè? Die moet je eigenlijk voor je karretje zien te krijgen. Die moet je voor je in zien te winnen. Lukt niet, hè. Want ik zei het al, ogen die niks zien, oren die niks horen. En een mond die stom is om maar ook één woord te zeggen. Tegelijk zie je, lieve kinderen, dat een afgod je dus alleen maar heel onrustig van binnen maakt. Nou, dan is het Elia's beurt. En dan moet je eens opletten hoe een verschil. Dat zegt al iets van onze echte God. Hoe een verschil. Elia, die herstelt eerst het altaar. Waar hij dat offer aan God op gaat brengen. Want sinds Israël niet meer aan God deed, was dat altaar helemaal een puinhoop geworden. Elia maakt het rustig weer in orde. En dan legt hij er 12 stenen, 12 stammen. Hè? Het rijk was al gescheurd. Dat had ook te maken met de godsdienst. Dat is nooit goed hoor. Maar 12, dat is het hele volk. Hè? En dan het offer erop en het water erover tot 3 keer aan toe. En als dat dan het water zelfs rond het altaar in de geul staat, hè, dan treedt de profeet Elia naar voren en zegt, die rust, hè? Hij knielt bij het altaar en dan begint hij waar God begonnen is met het volk. Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Mooi, hè? Elia die hoeft God niet wakker te schudden. Elia die begint eenvoudig bij wat de Heere gezegd heeft. Dat is nou echt bidden. Vind je wiskunde moeilijk? Hou je niet van gymnastiek? Of vind je talen juist lastig? Nou, de Heere wil met grote en kleine dingen te maken hebben. Je mag eenvoudig vragen, Heere, wilt u nou met mijn verstand zijn als ik die wiskunde repetitie moet maken? Ik word met gym altijd als laatste uitgekozen. Ik hou niet zo van gym. Maar ik mag er toch wel zijn. Heel, heel concreet. Je mag beginnen waar God ook beginnen wil. Begonnen is met je leven. Hij wil je een echt mens maken. En dan heb ik het over voedsel. Dat komt zo meteen. Maar ook over je hart. Hij wil je gezondheid zegenen. Hij wil je maken zoals hij een mens wil hebben. Dat hij het fijn vindt om te leven. Dat, hè, dat. Je mag beginnen van God uit. Dat is bidden. En dat doet Elia hier zo mooi. Dat heeft de Heere Jezus ook zo mooi gedaan. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt de geheiligd. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is de meerdere Elia, kinderen. Die Heere Jezus hebben we zo nodig, hè. En die is hier eigenlijk in dit gedeelte ook. Want Elia betekent, mijn God is de Heere. Dat is een roepnaam. Elia, mijn God is de Heere. Wie is nou de echte God? Opletten. Kletsnat, hè, dat offer. Elia die knielt rustig op het offer. Nee, ik moet het anders zeggen. Elia die verwacht het van de naam van God. Heere, 5 hoofdletters. Dat betekent trouwe God. Ook al doen wij niet goed aan de godsdienst. Ook al zijn wij misschien ontrouw. Trouwe God. God van vader Abraham, Isaac en Jacob, om een lijn door te trekken. God van de Heere Jezus Christus. Kruis van Golgotha. God die door de Heilige Geest mijn hart wil aanraken. Me eten wil geven. Mijn moeder wil verzorgen die ziek is. Of met oma met wie het moeilijk gaat. Dan wil de Heere ook meegaan. De rollator steunt ze, inderdaad. Maar God is ook haar steun. Mag je vragen voor je oma. Prachtig, hè? En Elia die hoeft helemaal niet te bewegen en zo. Nee, God doet alles. Je mag bidden is je rustig toevertrouwen aan de Heere. En als je dat doet, dan zeg je eigenlijk, wie is de echte God? Dat is niet de afgod, maar dat is de Vader van de Heere Jezus. Dat is niet Allah, maar dat is de Vader van de Heere Jezus. Dat is niet Boeddha of iemand uit het hindoeïsme. Dat is de Vader van de Heere Jezus. En, nou, die woont heel hoog in de hemel, hè? Maar onze Vader die in de hemel is, hij blijft wel Vader. Daar kun je dus bij knielen. Ja, kan dat dan zomaar, want ik ben toch ook een zondig mens? Ja, dat zijn we. Maar let op wat er gebeurt. Als Elia daar knielt, antwoord mij, Heere. Dan... Toen viel er vuur van de hemel. Nee, dat staat er niet. Er staat, toen viel er vuur van de Heere neer. Machtig, hè? Wie is nou de echte God? Deze God, hè? Die zelf ervoor zorgt dat offer, nou ja, wat is nou een stierkalf, hè? Het was misschien het minst mooie van die twee. Die dat offer verteert en... Het water schroeit weg, zo gaat het bij een brand. En ja, de Heere is God, de Heere is God, roepen ze. Ja, ze hebben natuurlijk allemaal honger en dorst. Zou het echt geweest zijn, dat weet God alleen. Maar weet je kinderen wat nou zo mooi is? Dat vuur, hè, van de Heere, nou dat is heilig vuur hoor. Dat had eigenlijk... Heel Israël in één keer moeten wegvagen. Als je in Nederland rondkijkt en in Europa en in de wereld. Wat is er toch wat aan de hand, hè? Als de Heere vuur zou geven, lieve mensen. Nou ja, ik zal het maar niet zeggen wat er dan zou gebeuren, nietwaar? Eigenlijk hebben we dat verdiend. Maar... Dit is nou de God van de vader van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van de Heere Jezus. Die geeft vuur op Golgotha. Dat hij het offer van de Heere Jezus accepteert. Dat is meer dan een stierkalf hoor. Dat is het lam van God. Wat een God, hè. Weet je waarom God nou de enige echte is? Omdat er maar één God is die zijn eigen zoon geeft als een lam voor de schuld. Dat doet geen enkele andere God. Ja, ze zijn er ook niet, maar geen enkele afgod. Die willen alleen maar jezelf pakken. En jezelf kapot maken. Kijk hoe die Baal-priesters met messen steken en hun eigen bloed laten stromen. Het helpt geen syllabe, helemaal niks. Wie is de echte God, zegt Elia. De Heere is God. De Heere is God. Ze roepen het in koor. Nou, weg dan met die profeten van Baal. Ja, daar hebben we altijd een beetje moeite mee. Maar hij slacht ze af en ze voert ze af naar de beek Kizon. Ja. En dan mag Elia die... dienstknecht die Agab wel weg kon kijken tegen de koning zeggen, ga naar je huis, want er is een gedruis van overvloedige regen. Baal kan dat niet geven, Agab. Dat geeft God. Wij hebben het beleden met zondag 10, waarin de Bijbel doorklinkt. Droogte en regen, voorspoed en tegenspoed, het valt allemaal onder leiding van God. Ook de opbrengst van het veld. De Heere is God. Prachtig, prachtig. Er is maar één echte God. En dat is deze God. Voor Elia ook bijzonder geweest, hè? Dat hij ook deze boodschap mocht brengen. We lezen bij Jacobus dat Elia zelf gebeden heeft om die droogte. Want dat volk dat wilde niet horen. En dat Elia naderhand weer gebeden heeft om regen. En toen kwam er overvloedige regen. Wat een zegen, hè, dat het vandaag zo mooi weer is. Afwisseling van winter en lente en zomer en herfst. En in die gang van de seizoenen laat God groeien en bloeien en vrucht dragen. Het vee gezond zijn en ook sterven, zodat wij kunnen eten en drinken. Beste mensen, ouderen en jongeren. Als we dat nou zien, hè, dat de regen, dat de zegen van de hemel, nee, van de Heere neerkomt. En dat dat vuur van de Heere Jezus zijn leven heeft gekost, met eerbied gesproken. Maar voor ons het leven betekent. Nou, dan eet je anders je boterham. Dan ben je ook zuinig op je gezondheid. Bewegen is goed, niet te veel achter je computer zitten, maar ook fietsen naar school en gymnastiek. Hè? Ook al word je plaats gekozen, maakt helemaal niet uit. Bewegen is goed. En dat je dan alle dingen, vriendschap, maar ook moeilijke dingen, ziekte. Dat je een fijn gezin mag hebben waar je in leeft en waar je bij hoort. Al is het natuurlijk wel eens wat, maar wees er zuinig op, zo'n mooi gezinnetje, niet waar? Dat komt van de Heere. Dat is uiteindelijk verdiend door de Heere Jezus. Dat je zin hebt om de toekomst in te gaan. Dat je zin hebt om te leven. Dat is uiteindelijk door de Heere in je hart gelegd. Mag je zo bidden elke dag? Eenvoudige gebedjes. Eenvoudig afhankelijk van de Heere. Mensen, daar word je rustig van. Daar word je rustig van. Dat is de rust van het volbrachte werk van de Heere Jezus. En dat is de rust van de overgave aan deze God die alle dingen leidt. Ook al snap je hem niet altijd, daar is die God voor. En ook krijg je niet altijd alles wat je wilt. En God neemt je ook wel eens iets af. Als het toch niet beter gaat met je wiskundeknobbel. Of als je een handicap houdt. Of als oma gestorven is. Of pa zijn baan is kwijtgeraakt. Dat is niet leuk. Daar heb je dan soms geen antwoord op. Waarom laat u dat toe, Heere? Hoe moet dat nou verder? Maar je mag het wel met God overleggen. Want die komt zo dichtbij als Vader. Onze Vader. Ja, onze. Persoonlijk moet je bidden. Elia knielde persoonlijk bij het altaar. Maar er waren er nog meer in Israël gelukkig. Later raakte hij een beetje in de depressie, Elia. Daar kan dus ook met een dienstknecht. En dan denkt hij, ik ben maar alleen overgebleven. Hij zegt het hier ook al tegen de Baalpriesters. Nee, zegt God, ik heb er nog 7000 hoor, die niet voor Baal hebben geknield. Die wel mij hebben liefgehouden. Mooi, hè? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. De Heere, die is God. Uw koninkrijk komen. De Heere, die is God. Uw wil geschieden. Ja, dat is moeilijk, hè? Want als je nou in de binnenkamer bij het altaar van Golgotha zo gebeden hebt. En dan ga je weer naar een school en dan ga je weer de samenleving in. Een hele hoop mensen, in Veenendaal gelukkig nog wel, maar ook een hele hoop mensen doen nergens meer aan. Misschien onder je vriendjes wel. Maar dan gaat voor jou toch, bidden is, uw wil geschieden. Heere, leer mij uw wil doen. Agab heeft het niet meer geleerd hoor. Dat is zijn eigen schuld. Elia heeft hem de weg gewezen. Hij hield het voor gezien. Nou, dat is erg. Daar word je niet gelukkig van. Maar als je de wil van God mag doen, dan kun je aan kinderen zien, dan kun je aan jongeren zien. Dan kun je aan mensen zien. Ik hoop dat je dat bij je vader en moeder ziet. Ik hoop dat je bij je opa en oma ziet of bij mensen in de kerk. Dan heb je iets van vrede in je hart. Van blijdschap. Van zin in het leven. Omdat God zo voor je zorgt. Meer dan je vader en je moeder. Meer dan een vader zorgde u. Wie is de echte God? Nou, er is er maar één. En dat is de Vader van de Heer Jezus. Dat moet je zelf leren geloven. Maar hoe meer je het gelooft, hoe zekerder je het weet. En reken er dan op dat de andere afgodjes, Baal of Astarte of hoe ze tegenwoordig ook allemaal heten, gekke namen, gekke streken, die proberen je van God af te troggelen hoor. Maar, nou, dat kan best heftig zijn. Maar, bid maar, Heere, u bent toch sterker. En maakt u mij ook sterker. Niet in eigen kracht, maar in uw kracht. In geloofskracht. Dat is eigenlijk het water. Het gaat stromen op de Karmel. Maar dat water bedoel ik niet. Dat is het water van de Heilige Geest. Die je hart doorweekt. Van de liefde van God. En van de nabijheid van de Heere. En dan doe je alles met de Heere. Dan word je nooit teleurgesteld. Ook als er wel eens een wens overgeslagen wordt. Want al vult God niet altijd je maag, hij komt zelf wel in je hart. En als je zo God, de enige echte God, mag kennen, dan leer je hem ook danken. En dan wil je hem volgen, heel je leven lang. Dat we zo biddag mogen houden. En dat we zo ook naar de dankdag toe mogen leven. Geduchte God. Dat betekent geweldige God. God die te vrezen is. Geduchte God. Hoor mijn gebeden. Amen. Zullen we samen bidden? Wat is dat groot, Heere, dat we alles met u mogen overleggen. De grote en de kleine dingen in het leven. En dat kan voor de een nog weer wat anders zijn dan voor de ander. U die hoog in de hemel woont, maar die als Vader ook zo heel dichtbij komt. U die wilt ook dat we een voorstelling kunnen maken van u als de heilige God die zich vaderlijk inlaat met mensen die het van u verwachten. Laat er niet op Agab mogen lijken, Heere, want die man die was te groot om het aan God te vragen via Elia. Maar die grote Elia die had een heel goed contact met u. Zoals de Heere Jezus ook een heel goed contact met u heeft. En die wil ons bidden leren. Heere, dat begint heel eenvoudig. En dat mag, naarmate we ouder worden, ook verdiepen. Ook als we puber zijn of jongvolwassenen, midden in het leven staan. Wij danken u voor gebedsonderwijs. En dat u het leven in uw hand houdt. Wij bidden, Heere, dat we dat als jongeren en als kinderen mogen zien, maar ook als land en volk. In de economische recessie die er is, dat mensen in hun portemonnee misschien voelen dat het achteruit gaat. Heren, dat we u nodig zouden hebben. Niet dat het dan altijd van een leien dakje gaat, maar u hebt er recht op u te erkennen als schepper. En u zorgt er ook voor dat het lente wordt en zomer, herfst en winter. U zorgt ervoor dat het vee gezond blijft en dat er wat groeit op het land, zodat we kunnen eten en drinken en overhouden ook aan andere mensen te geven. U zorgt ervoor dat we gezond zijn en als we ziek worden, dat we beter kunnen worden. En als we niet beter worden, dan wilt u ook een medicijn geven uit uw apotheek om toch het leven aan te kunnen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar als u zelf in ons leven komt, o Vader, dat is zo wonderlijk. Want u bent God die met mensen meeleeft, die zich over mensen ontfermt. Die ze opzoekt, precies op de plek waar ze zijn, ook kinderen. We bidden voor onze kinderen, op de scholen, het reformatorisch onderwijs, het christelijk onderwijs. Heren, wat een zegen dat we ook vanuit de Bijbel worden begeleid in het onderwijs. In kennis, maar ook in omgaan met elkaar. In oog voor de naaste in nood. Wat een zegen is dat. Wat hebben we dat ook nodig, Heren. Wij bidden voor het reformatorisch en christelijk onderwijs en voor de gezinnen die daarop aangewezen zijn. En voor allen die voor de klas mogen staan of leiding mogen geven of als vrijwilliger meedraaien. We hebben zo nodig dat ook het jonge geslacht bekend wordt gemaakt met u de Heren. De enige echte. Zegen dat u ook het catechetisch onderwijs. We zijn bijna aan het einde van de cyclus van dit jaar, dit seizoen. We zijn dankbaar voor de trouw van veel catechizanten en van de mentoren. Wat een zegen om elke week je jeugd te kunnen ontmoeten. De jeugd die moppert wel eens wat, alweer catechisatie. En toch diep in hun hart vinden ze het misschien ook wel fijn om de mentor of de dominee en elkaar te kunnen spreken. Heren, zegen dat bijzondere werk. We bidden voor ons land en volk. We staan voor gemeenteraadsverkiezingen. Volgende week, ook in Veenendaal. Wij bidden, Heren, onze kinderen stemmen nog niet, maar hun ouders wel. En hun grootouders, als het goed is. Dat we heel duidelijk onze Christenstem zouden uitbrengen. Opdat we ook in onze samenleving in Veenendaal bewaard blijven bij de geboden die heilzaam zijn, uw geboden, die heilzaam zijn het leven door de week en op zondag. We bidden voor alle die een plekje hebben in de gemeenteraad, in het college. En zeker als het christenen zijn, willen we hun uw ondersteuning toebidden. Om wijsheid te hebben, de dingen te zeggen zoals ze gezegd moeten worden en te besluiten zoals het tot heil is van onze lokale samenleving. We bidden ook voor ons hele land. Als het gaat om leven en dood. Heren, we moeten allemaal een keer sterven en we zijn allemaal geboren. Maar er wordt geknabbeld aan levensbegin en levenseinde. De mensen willen er allemaal zelf de baas over zijn. Wij bidden, Heren, of we zullen erkennen dat u de schepper van het leven bent. Dat u er boven staat, dat u erover gaat. We hebben onze verantwoordelijkheid in levensbegin en levenseinde. Maar vanuit de belijdenis dat u de God bent, de enige echte, die het leven heeft gegeven en het ook mag nemen. En die uiteindelijk bepaalt hoe dat gaat. We bidden voor hen in de medische wereld die met deze dingen behept zijn en beslissingen erin moeten nemen. Geef ze wijsheid, Heren. We bidden voor het werk van de clubs en de verenigingen, ook voor de jonge garde in onze gemeente. Fijn dat er voor alle doelgroepen wel wat is. En dat er ook betrokkenheid is om mee te doen op zondag en door de week. En dat we mogen preken openlijk over de enige echte God, de Vader van de Heere Jezus. Dat we openlijk kerk kunnen zijn. Heren, wat een wonder. We bidden voor mensen die vervolgd worden. Of die stiekem achteraf in een kamertje met weinig mensen samen moeten komen om gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Heren, wilt u de afgoden belemmeren om schade toe te brengen aan uw kinderen, aan uw kerk, aan uw werk. En we bidden ook voor onderdrukkers. Wat is het toch gemeen als mensen anderen onderdrukken omdat ze in de enig ware God geloven. Wat kun je nog met die mensen te doen hebben die nog vastzitten in de duisternis van hun denken. Heren, we bidden voor onze regering. Het is niet gemakkelijk om een land te regeren. Maar er staat zoveel op losse schroeven. En het is net of niemand het meer goed weet hoe het verder moet. Wilt u wijsheid schenken om leiding te blijven geven in Nederland en in Europa en over deze wereld. We bidden voor de Oekraïne, de Krim. Wat een toestanden zijn er toch daar. We bidden voor Syrië en de ellende die daar geleden is en wordt. Heren, ontfermt u zich. En dat er genoeg voedsel in Nederland is, maar ook in de rest van de wereld. Dat we ook wel mogen doen onze naasten in nood via de geëigende instanties. Heren, we bidden voor de diaconie die daar ook van binnenuit bij betrokken is. En voor ons allen, want als het goed is en we hebben echt bidden geleerd, dan hebben we ook oog voor de naaste vlakbij in nood. En ook veraf. Heren, dat het in Nederland maar niet zal gaan om een gevulde maag alleen en welvaart en een goede gezondheid, hoe belangrijk ook. Maar dat er weer geknield zal worden voor de enig ware God. Niet meer bij de Karmel, maar bij Golgotha. In het licht van de Bijbel, om Jezus wil. Dat is de toekomst, Heren. Ook voor het Joodse volk willen we ook aan u opdragen. Maar ook voor ons land en voor deze wereld. Zegen uw kerk op de aarde. En gedenk ze en stel ze tot een zegen. Heren, dat we het bidden niet beperken tot vandaag. Maar dat we bidden leren van uzelf. Persoonlijk. En samen. Dat we onze kinderen daarin mogen voorgaan. En als we als kinderen opgroeien, dat we het van u zelf mogen leren, Heere Heilige Geest, om ook een biddend en afhankelijk leven te leiden en zo de rust te vinden in het offer van de Heer Jezus en ingeschakeld te zijn in het grote werk van uw Koninkrijk, in de gemeente en in de samenleving. Heere, wij bidden om uw zegen voor ieder persoonlijk, hier in de kerk en bij de kerkradio, en dat we ons leven in uw dienst zouden mogen geven, als dominee, als ouderling en diaken, als alleengaande, als moeder in het gezin, als vader in het bedrijf, of hoe onze maatschappelijke positie ook is. Wees met weduwen en weduwnaren, Heren. Wat verliezen we veel als we een geliefde moeten missen, dat we u over mogen houden als de vader der ontferming. Zegen ons zo met en voor elkaar. Breng ons ook vanavond weer samen, Heren. En zegen onze biddaggaven. Wij vragen het uit genade, ziende op de Heere Jezus en zijn offerande, om Jezus wil alleen. Amen. Uw biddaggave wordt ingezameld, gemeente, en wij gaan dan aansluitend zingen uit Psalm 65, het tweede en het derde couplet. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En ook daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, vers 2 en 3. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.